nog even over dat schaduwkabinet. Hè? Want hoe werkt dat dan in de praktijk? Want zo'n kabinet wordt niet beëdigd, dat... toch?
Nee. Dat is gewoon een soort symbolische zaak. Maar waarbij je duidelijk maakt dat je als oppositie ook, laten we zeggen, constructief meedenkt. Laat wat duidelijker zien dat je actief betrokken bent bij het beleid. Ook al ben je daar niet direct verantwoordelijk
voor. En het ligt voor de hand dat een Timmermans, die de grootste linkse oppositiepartij...
Ja, die zou dan dus de schaduw minister-president worden.
Het Van Rossum, kunt u mij horen?
Zeg eens wat in dat ding. Ja, hij doet het, ik hoor het al. Ik hoor het schuren.
1, 2, 3.
Ja, duidelijk.
Daar zijn we weer.
Nou, laat eens zien wat je meegenomen
Zoals
hebt.
Zoals gewoonlijk tegen de keer. Ik heb twee geschenken voor je meegebracht.
Kijk.
Geschenk 1 is het boekje. Dat heette vroeger Waarom is de burger boos? Maar tegenwoordig heet het Maarten Verossum. Over populisme en onze democratie. Prachtig omslag, vond ik zelf.
Ja, daar ben ik nu wel benieuwd naar.
Dit exemplaar is voor jou.
Kijk, want die omslag, daar ben ik wel benieuwd naar. Daar
heb ik zelf geen enkele bijdrage geleverd.
Nee, maar daar heb jij geheimzinnig over gedaan.
Maar ik zag dat ding al weken geleden natuurlijk. Ja. Maanden geleden misschien wel.
Het is een snelweg waar een reclamemast staat, lang staat. En we zien ook een heel klein autootje voorbij rijden, een Fiat. En op de reclamemast staat een poster van Geert Wilders met stem PVV.
Maar ja, je ziet wat voor weer het is.
Het is donker, het is grijs.
Een intens druilerige novembermiddag, begin van een novemberavond eigenlijk, met jarende grijze wolken waaruit waarschijnlijk een lullige, striemende motregen, voor zover een motregen striemend kan zijn, valt. Dat is het idee.
Ja,
natuurlijk.
Dat is wel belangrijk om te zien. Dat was mij niet meteen opgevallen. Ja. Mijn aandacht ging meteen naar de poster. Maar je hebt gelijk. Het is heel slecht weer. Donkere wolken pakken zich samen.
Ja, het is echt late najaar in Nederland.
Precies.
Was ook dit jaar en vorig jaar hebben we natuurlijk ook vrij veel regen gehad.
Kijk, en dan even op de achterkant kijken. Kort en kernachtig geeft historicus Maarten van Rossum zijn visie op het populisme, zegt het Nederlands Dagblad. Zijn dat ook dingen die echt gezegd zijn? Of wordt dat dan
Nee, dat zijn serieuze citaten.
Oké. Hey, de Volkskrant, jouw vrienden van de Volkskrant. Interessante observaties. Ze zijn wel redelijk bescheiden daarin.
Ja, dit is waarschijnlijk geknipte stukjes.
Kijk.
Uit de bespreking in dat tijd, dus in 2010, van het boekje wat toen nog Waarom is de burger boos heette.
Ah, kijk.
Dit boekje bestaat voor de helft uit Waarom is de burger boos? Dat is de eerste helft. Daar hoeft in principe niets aan veranderd te worden, want die liep tot en met, zeg maar, het droevige einde van de lijst Pim Fortuyn. En de tweede helft is nieuw, rekening houdend met alle nieuwe verlossers die ons sinds die tijd zijn aangeboden.
Dus hoeveel pagina's denk je dat dan nieuwe informatie is?
Ik denk dat, wat is het nu? Het is 111 pagina's of zo. Ik schat, zo'n 50 ongeveer. Ik heb 111 geteld.
Inderdaad. Ja. En als mensen nou
60,
denken,
50, zoiets zal het zijn.
Als mensen nou denken, ja, ik ben al naar Maarten in het theater geweest en ik heb deze podcast geluisterd. Hoor ik en lees ik nog wel iets nieuws eigenlijk als ik dit boek
Zeker natuurlijk, omdat voor die mensen die niet Waarom is de burger boos hebben gelezen, is de eerste helft zal volkomen nieuw zijn. Wat ik denk over Wilders, dat hebben veel mensen natuurlijk al wel eens gehoord. Maar dat is hier in een wat grotere context gevat. Omdat dit boekje zich ook bezighoudt met de uitleg van wat populisme eigenlijk is.
Ja.
En waarbij ik natuurlijk toch nog eens in geschriften duidelijk maak wat een onbeschrijfelijke, lugubere kletskoek Wilders natuurlijk verspreid heeft in de afgelopen 20 jaar. En natuurlijk eigenlijk maakt, als nou ooit een partij zich schuldig maakt aan kiezersbedrog, dan is het wel de huidige PVV. Niet waar, de PVV beweerde dat er sprake was van een urgente, snel verlopende islamisering van Nederland. Nou, dat is moeilijk vol te houden. De PVV was voor een onmiddellijk uittreden uit de Europese Unie. Dat gaat zeker niet gebeuren. De PVV was voor een terugkeer naar de gulden. Dat gaat zeker niet gebeuren. De PVV was falikant tegensteun voor de Oekraïne, dat gaat wel gebeuren. Dus ja, dit is, ik bedoel, als je op de PVV hebt gestemd vanwege programmatische redenen, dan word je wel ongelooflijk belazerd, ja.
Ja,
hoe gek dit ook uit mijn mond klinkt.
Maar we gaan dus in dit boekje vooral ook lezen wat, want je hebt ook geprobeerd om zonder je eigen visie gewoon feitelijkheden om een rij te zetten,
het
toch?
Zijn in principe feitelijkheden, maar wat mijn visie is, wordt duidelijk genoeg, ja. Zeker ook in het slot, in de slotbeschouwing.
Ja, oké. Okay. Interessant, hij ligt in de winkel nu.
Hij ligt in principe in de winkel, ja. Ik weet niet precies wat het kost, moet ik eerlijk bekennen, maar het ligt wel in de winkel.
Maarten van Rossum over populisme en onze democratie. Dus het is niet Waarom is de burger boos, want dat is dat oude boekje.
Ja. Ja, zou ook. Ja, de vraag is natuurlijk, is de burger eigenlijk wel boos? Omdat natuurlijk de klassieke duiding van het populisme is dat het een beweging is voor losers. Voor mensen die op een of andere manier de boot hebben gemist in het spectaculaire tijdperk van globalisering en snelle maatschappelijke verandering. Maar in Nederland hebben 2,5 miljoen mensen op de PVV gestemd op 22 november. Daar voel je wel aan je water dat dat niet allemaal losers zijn, maar allerlei mensen die het prima voor de wind gaat in een keurige doorzonwoning. Niet waar, met een fijne tweedehands Peugeot voor de deur. Maar die om wat voor reden dan ook van mening zijn dat het vaderland bedreigd wordt. In het bijzonder toch wel, want dat is wel gebleken uit allerlei onderzoek, door de immigratie. Waar we natuurlijk over even moeten spreken, want nu ja, blijkt eigenlijk dat de VVD de immigratie geframed heeft als een gruwelijke bedreiging waar we aan ten onder zouden kunnen gaan als er geen radicale maatregelen zouden worden genomen.
En er blijkt niks van te kloppen.
Nou, A blijkt er niets van te kloppen, maar B zijn ze natuurlijk een beetje in de paniek geschoten, omdat blijkt dat een niet onaanzienlijk deel van het grote bedrijfsleven daar wel schoon genoeg van die praatjes heeft. En eigenlijk met zoveel woorden zegt, ik bedoel, als dit niet van tafel gaat, die onzin, dat er verder niemand mee in mag en zo. Of dat ja. We dat scherp gaan beperken.
Bekend ze voor dat ASML?
Ja, ASML. Nou ja, er is dus nu een noodplan wat door de ministeries gecoördineerd wordt om te vermijden dat ASML naar het buitenland vertrekt. Maar Bos Kalis, die groots verhuisd naar de Persische Golf, zei in feite hetzelfde. Ja, sorry, als jullie niet kunnen garanderen dat wij kennismigranten kunnen gebruiken voor onze werkzaamheden, dan houdt het een beetje op. Dus de VVD, niet waar, deze unieke kampioen van het Nederlandse bedrijfsleven, heeft ook op dit punt zich lelijk in de vingers gesneden met de geklets over die migratie die enorm sterk verminderd zou moeten worden.
Waar is de partij die voor het bedrijfsleven opkomt gebleven?
Ja, dat kan je nu wel. En nu, ik denk ook dat ze hebben daar niet goed over nagedacht. Ik denk dat sowieso eigenlijk in de politieke top veel te veel gedacht is, jongens, die migratie, dat is een lekker issue, daar kunnen we lekker op draaien. Kunt de mensen er bang mee maken en zo? Realiseren ze zich dat al hun pakketjes door buitenlanders worden bezorgd? Nee, natuurlijk, hebben ze nooit over nagedacht. We gaan ze lekker bang maken. We forceren een kabinetscrisis met de nareizigers die er niet zijn, zoals je weet. Dat zijn we ondertussen ook achtergekomen. En dan zitten we goed. En vervolgens hebben ze de kapitale fout gemaakt om Wilders van stal te halen, met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. En wat dat bedrijfsleven ook zegt is van, zowel fiscaal als politiek is Nederland een beetje een rommeltje geworden. En op die manier kunnen wij geen planning op lange termijn.
Want buitenlandse werknemers krijgen nu nog fiscale voordelen, ja, maar dat zijn ze ook het afbouwen.
Ja, en dat blijkt eigenlijk de Kamers een beetje op zijn eigen houtje te doen en zonder eigenlijk veel sturing van bovenaf. En daar zie je dus aan dat nogmaals niet goed is nagedacht over wat die arbeidsmigratie eigenlijk precies is. En dat we in allerlei opzichten in een situatie verkeren waarin wij die arbeidsmigratie helemaal niet kunnen missen.
Nee.
En dan hebben we het nu nog in het bijzonder natuurlijk over kennismigranten. Dus lui die iets bijdragen wat we zelf simpelweg niet hebben, of althans waarvan het aanbod in Nederland veel te beperken.
Maar wij hebben de afgelopen tijd ernaar zitten kijken. Is dat dan een toegeven aan het sentiment wat onder een deel van het VVD-electoraat speelt?
Ja, dat denk ik wel. Dat is toch het verlangen naar het dorpse leven. Hè? Nederland voor, is het ook alweer? Nederland voor de Nederlanders. Nederland op één. Het gekke is dat je dus met deze strategie Nederland op één, hè, dan denk je, zo hoort het ook, Nederland op één. Hè? Dat gelul met die buitenlanders, al die, dat gaan we niet doen. Maar in feite, als je er even 10 minuten over nadenkt, wat ze niet gedaan hebben, naar mijn idee, zul je beseffen dat Nederland op één feitelijk betekent dat ook de Nederlandse economie optimaal moet kunnen draaien. En de Nederlandse economie, sorry dat ik dit even moet zeggen voor al die fijne populistische stemmers. De Nederlandse economie, dames en heren, is een onderdeel van een enorm dynamisch wereldwijd economisch systeem. En daar kun je niet afzonderen en niet doen alsof in feite in Nederland één groot Hardenberg is. Excuses aan Hardenberg, heel sympathiek plaatsje daar niet van. Je zult ook wel niet weten wat het is.
Ja, dan weet ik toevallig al omdat Edwin Evers daar vandaan komt.
Edwin Evers komt uit Hardenberg. Okay. Nou, fijn voor Edwin Evers. Heeft Hardenberg ook eens een leuk dingetje. Edwin Evers komt er vandaan. Maar goed, ja, Nederland op één betekent gek genoeg, als je even ziet dat het systeem vaak meerdere, net als bij biljarten heb je meerdere banden, soorten van biljart. Dat als je er goed over nadenkt, blijkt natuurlijk immigratie ook een voordeel te zijn voor Nederland. Zelfs dat staat in dat rapport, hè, gematigde groei, of weet het ook weer. Nu blijkt dat bedrijfsleven dus behoorlijk ontevreden te zijn, ja. Zeg maar. Want het komt van allerlei kanten, begrepen.
Maar
onderzoek bleek dat ruim een kwart van het grote bedrijfsleven niet zo ziet zitten in Nederland.
Nee, wordt natuurlijk ook een beetje aangewakkerd door wat Peter Wennink heeft gezegd.
Wordt dat ook gebruikt als lobbyargument, maar feit is, het argument kan gebruikt worden.
Ja, en dan terug naar die dorpse bewoner, want die zal zeggen, ja, wat heb ik aan ASML en aan die arbeidsmigranten.
Geen flikker.
Breng die bus eens even terug in mijn dorp.
Ja,
en die supermarkt.
Dat is die bushalte die verdwenen is. Ja, ik weet ook niet zo of al die 2,5 miljoen kiezers van de PVV of dat van die geweldige busgebruikers zijn. Zou best kunnen.
Nee, maar het zijn wel mensen die natuurlijk niet de arbeidsmigranten in de tuin
hebben. Maar goed, dan de privatisering van het openbaar vervoer tot dit soort van heilloze resultaten heeft geleid. Okay, dat kan ook teruggedraaid worden, lijkt me. We kregen overigens een brief waaruit bleek dat die bushaltes verdwijnen. Dat is in samenspraak met de lokale overheden en de busmaatschappij.
Ja, iemand heeft dat heel uitgebreid uitgelegd.
Ik ga even
waarvoor
het
dan?
Raam naar beneden doen, want
ja, dan ga ik
zit hier winters bij in mijn winterjasje van de Emmausgangers.
Ah, dus ook buiten is het wel fris, moet ik zeggen. Maar het is,
dat vond ik ook wel.
Maar het zonnetje, we zitten in een soort van broeikas natuurlijk, deze auto. Ja. En de tuinmannen zijn aan de slag hier in de straat.
Ja, die
straat.
Werken aan dat. Die hebben dat dingetje, dat leuke dingetje gemaakt.
Welk dingetje?
Bij de boom is zo'n tuintje gemaakt.
Oh, om de boom heen, ja. Zo'n perkje.
Dat zijn soort stadstuintjes, zal ik maar zeggen.
Ja.
Ik juich dat vanuit toe. We hadden ook een heel leuk stadstuintje. Dat is notabene door de gemeente opgeruimd. Een jaar of 2-3 geleden. Mijn vrouw had dat heel leuk opgekweekt. Maar zo, de gemeente heeft natuurlijk ook allerlei verschillende prioriteiten. Blijkbaar. Dus er is een deel wat zegt opgeruimd staat netjes. Hè? En een ander deel zegt, nee, wat leuk, die stadstuintjes, dat is waarschijnlijk de nieuwe inrichting.
Ja.
Maar goed, nu zitten we met de gebakken peren.
Wat zijn de gebakken peren?
De gebakken peren zijn dat er beleid moet worden gemaakt, in feite noodbeleid, want je kunt niet waar wat die ministeries nu aan het coördineren zijn om ASML thuis te houden, in Nederland te houden, dat kun je wel zien als een soort noodmaatregel, toch? Ze zijn zich de takken geschrokken, daar komt het de grote trek op neer. Ook omdat, denk veel mensen in Nederland zich niet hebben gerealiseerd hoe waardevol het bedrijf is. En dat het soms langzamerhand het duurste bedrijf aan de Nederlandse beurs is. En nou, ga zo maar door. Plus die hele discussie of ze wel en niet die machines aan de Chinezen mogen leveren. Dus het is plotseling in het brandpunt van de belangstelling geraakt. En wij waren net nog bezig om te denken, weet je wat we gaan doen? Lekker framen. Gaan lekker die migratie gaan we lekker zo framen. Dat het niet te doen is. Ja. Niet te doen. Het is verschrikkelijk gewoon.
Maar dan denk toch even een stapje probeer ik verder te denken. Want dan als je ze wil houden, moet je iets aan die arbeidsmigratie doen.
Ja, daar moet je zeker iets aan doen.
Maar dat is natuurlijk een contrast met wat tijdens de verkiezingen afgelopen keer.
Ja, dat is juist zo vermakelijk natuurlijk. Ja, als je het wat in een wat groter perspectief ziet, word je hier wel een beetje lacheren van natuurlijk.
Ja.
En dat we dus ook, maar goed, dit was een beschamend dorpse verkiezingscampagne. Want je weet, ging het over de EU, ging het over de NATO, ging het over de Oekraïne, ging het over strategische kwesties, ging het over ASML. No way, daar ging het niet over. Het ging allemaal over de migratie. Dat was het grote thema. En op dat thema is ook door veel mensen gekozen, gestemd.
En in beide scenario's, dus zowel in het ASML binnenhouden als in het nieuwe kabinet met nieuw beleid op migratie, speelt de VVD een hoofdrol.
Ja, de VVD die heeft natuurlijk ondertussen wel een enorme puinhoop aangericht. Hè. Ik zei al vorige keer volgens mij, die NATO moet toch eens afvragen, hebben we deze brokkenpiloot wel serieus nodig? Hè? Misschien niet toch een Hongaar op deze topfunctie.
Nou ja, als je tegenstander bent van Rutte, dan weet je wat je kunt aandragen.
Nou ja, dit is de zoveelste Nederlander die secretaris-generaal van de NATO wordt. Ik las in de krant geloof nummer 4. Ik denk Stikkerlunds, Jaap de Hoop Scheffer en nu dan eventueel Rutte. En nou ja, zou je niet een Pool nemen? Die Polen, die hebben de directe problemen met Poetin natuurlijk.
Ja, maar
die geven 4% van bruto product uit.
Maar dat is misschien dan een schoffering van Poetin, las ik ergens, als je dat doet.
Oh, is dat zo?
Dat je een verdere escalatie...
Oh, dat is ook alweer zo'n dat we op moesten houden met Poetin uit te dagen of zo. Het was het optreden van die PVV'er bij de Kamerbehandeling.
Ja, ja.
Dat was ook een vrij beschamende vertoning.
Die nieuwe PVV'er, ja, die zijn mediaspeech hield, ja.
Meneer Pol of zo is dergelijks.
Juri Pol, volgens mij.
Zoiets, ja. Ik vind het natuurlijk wel vrij vermakelijk dat we onszelf dus op deze manier, ik spreek hier namens de Nederlandse natie, ingrijpend in de nesten hebben gewerkt zonder... Omdat we er weer niet structureel over nagedacht hebben.
Ja.
Omdat we toch eigenlijk de politiek... Je vraagt je wel eens af, begrijpen ze eigenlijk iets van dat internationale economische systeem? Hebben ze zich überhaupt één moment gerealiseerd dat we een onderdeel van de Europese Unie zijn? En dat ook allerlei verstrekkende consequenties heeft.
Precies.
Dat tegelijkertijd betekent dat wij... Zowel qua ruimtelijke ordening, daar hadden we het vorige keer over. Maar ook wat betreft ons productiesysteem zijn we een onderdeel van een veel groter geheel. Daar kunnen we in positieve zin gebruik van maken. Dat is wat we toen moeten doen. In plaats van ons voortdurend niet waar met de kont tegen de krip te gaan staan wiebelen, niet waar. Nederland op 1. En nu moet het toch eens even doorzetten. God weer terug in Jorwet. Dat is het eigenlijk. Ze hebben ook een brief naar de heren geschreven. Het wordt tijd dat God weer terugkomt naar Jorwet. Dat er weer een hele leuk ouderwets supermarktje komt en zo. Dat het gewoon weer gezellig wordt in Nederland.
Maar misschien nog even een linkje leggen met de uitslag van de enquêtecommissie over het fraudebeleid. Die zeiden de media spelen hier ook een voorname rol in, want die hitsen het crisisje van de dag op. En daar reageert de politiek weer in. Dat is hier natuurlijk ook zo.
Ja, zeker.
Ter Apel overvol zijn dan de koppen.
Ja, Ter Apel, daar hebben we het vaak over gehad. Ter Apel wordt in leven gehouden, omdat Ter Apel eigenlijk door die akelige beelden... Ik dacht even dat het de boa's waren. We moeten straks even over de boa's hebben.
Oké, dat is ook goed.
Mogen de boa's, ook als ze met dat controleautootje voorbij rijden, wel een hoofddoekje op of geen hoofddoekje
op?
Ja,
dat speelde ook nog, ja.
Ook weer zo'n symbolische kwestie. VVD, wat doen jullie toch? Wat is jullie overkomen? Zijn al jullie bejaarde ooms, niet waar, uit de bejaardentehuizen
maar als
in het oosten van het land plotseling actief geworden of zo?
Dan de neefjes van Hans Wiegel.
Ja.
Hey, maar als de VVD nou in jaargetijden zou zitten, welk jaargetijden zou dat zo zijn? Ik heb deze vraag een beetje van Hans Velbrief.
Ze maken wel een hele herfstige indruk, moet ik zeggen. En dan, nou ja, ik wil niet zeggen de herfst van het leven, maar het is wel zaak. Dat zij zich herpakken, ja, hoe dat precies moet. Dat zal niet van Jezelgus komen, dat geloof ik absoluut niet. Die heeft toch, voor zover ze krediet had, heeft ze dat ingrijpend verspeeld. Dus de vraag is, waar moet dat vandaan komen? Misschien moet je een overgangspaus zien te mobiliseren die bij zijn volle verstand is. Ik zou maar zeggen, Remkes of Jan van Zanen desnoods.
Dat is ook nog een goede.
Ja, een bekwame bestuurder.
Ja.
In Utrecht was iedereen enorm tevreden over hem. We hebben hem betreurd dat hij naar Den Haag vertrok.
Ja, wel weer oud, hè? En grijs en wit. Dus,
ik weet niet hoe oud Van Zanen is, maar dan was hij in ieder geval nog jong genoeg om burgemeester te zijn, toch?
En hij pakt het goed aan, want ze hebben hem bewust inderdaad naar Den Haag
gehaald. Ja, omdat hij natuurlijk als troubleshooter Ja, meer. God, ook nou, omdat ze daar is die mevrouw hadden, waar ik de naam van mij alweer ontschoten is. Die ook alles fout deed wat ze mogelijkerwijs fout kon doen.
Ja, hoe heette zij ook alweer? De vorige burgemeester van Den Haag.
Ja, waarbij je ook dacht.
Even opzoeken.
Wie benoemt nou zo iemand? Want ze had ook al bij dat scheepvaartmuseum, had ze ook al een gigantische griebus achtergelaten.
Ja, dat moet ik even opzoeken hoor. Oké, maar er moet dus een tussenpaus komen. Die de
VVD
dat
denk ik wel. Die de golven tot rust brengt. Die rust en gezond verstand uitstraalt. En niet die enigszins overdreven aangezette vrolijkheid van Jezelgus. Jezelgus, vind ik wat het is.
Even kijken. Lijst van burgemeester van de Nederlandse gemeente Den Haag. En dan zie ik alleen maar oude tijdperken op Wikipedia staan. Sinds 1824.
Wacht, ja, daar hebben we niet zoveel aan natuurlijk.
Nee, maar wacht, even naar beneden scrollen en dan komen we er wel. Dan moeten we Jan van Zanen is natuurlijk nu. Ja, Jan van Zanen. Jong, Remkes is het ook nog een tijd geweest. Paulien Krikke.
Ja, Paulien Krikke.
Josies van Aerts is het ook nog een tijd geweest.
Ja, ik geloof dat Van Aerts het ook redelijk gedaan had.
Wim Deetman zie ik ertussen staan.
Nou ja, Van Aerts is de laatste weer uit de coulissen getreden. Omdat Aerts een fervent tegenstander was van de samenwerking met Geert Wilders.
Ik hoorde het, ja.
Ja, dat is ook wat me, vanuit mijn perspectief gezien ook reclame voor een eventuele optreden. Maar ik geloof dat Van Aerts ook al... Ja, die moet ergens in de 70 zijn, maar goed, dat is Remkes ook. Dat is Jan van Zanen in ieder geval niet, naar mijn gevoel.
Ja. Wat ik je nog wilde vragen...
Misschien denkt Jan van Zanen, laat ik daar mijn deur voorbij gaan.
Hij valt er eer te behalen.
Ja, dat ook. Het is natuurlijk een hele lastige positie.
Want je hebt ook met dat bestuur te maken, wat natuurlijk er nog steeds zit. En die trekken natuurlijk aan de touwtjes achter de schermen. Veel aan de VVD.
Ja, want dat moet allemaal nog duidelijk worden. Kijk, daar is wel die... dit is weer... Dat is hem wel. Ja?
Ja, dus dan moet je even doorkletsen. Dan moet ik even naar dat apparaat lopen, want mijn app doet het niet.
Nee, okay.
Dus dan moet jij gewoon even doorbabbelen.
Als het apparaat het nog doet, hè, want ze hebben hier wel, die palen zijn deels uitgeschakeld door nieuw beleid.
Oh, serieus?
Ja, ook op het gemeentelijke beleid wordt in Nederland heel wat afgebroddeld, kan ik je verzekeren.
Vertel even maar door daarover dan.
Ik zal het proberen om... over door te gaan. Ja, met die... Tom ontvalt mij nu in verband met parkeertroebelen. De gemeente Utrecht heeft allerlei ingewikkelde regelingen voorgesteld voor het parkeren hier, waardoor het allemaal computergestuurd kan worden, maar dat is zo complex dat ik absoluut niet begrijp hoe het in elkaar zit. En eigenlijk maar probeer... aan alle bezoekers te zeggen, ik hoop dat u zo'n ding op de telefoon heeft, maar dat is nu net het geval met Tom, dat ding op zijn telefoon werkt niet meer. Hier kan ik wel in algemene zin iets over zeggen, als nu eens onze overheden, voordat ze tot beleid besluiten, eerst eens de zaken nauwkeurig bestudeerden, wat is er eigenlijk mis? Is er niets mis, zoals met onze parkeersituatie, maar is het eigenlijk gewoon weer een zoveelste poging om met iets heel ingewikkelds een bezuiniging te realiseren die ongetwijfeld na enige jaren geen bezuiniging blijkt te zijn? Doe het dan niet. Verander geen dingen die redelijk functioneren. Dat geldt in de meest simpele en eenvoudige manier bij u thuis. Als het functioneert, ga het niet allemaal anders maken. Als u in uw keuken een eitje gaat bakken, ga niet een hele nieuwe keuken bestellen. Doe dat niet. Dat helpt allemaal niks. Dat is allemaal een soort, hoe zal ik dat eens zeggen, een soort moderne gadgetry. He, dat je denkt, ik moet dat ook hebben, maar meestal blijkt eigenlijk dat je het allemaal wat je hebt. Zolang dat functioneert, laat het zoals het is. Nou, wat had ik nog meer bedacht voor, en daar keer ik toch weer terug naar dat migratieprobleem. Begrijp ik eigenlijk helemaal niets van dat de kiezers zo makkelijk zijn gevallen met die migratiekwestie. Want als ze even hadden nagedacht, hadden ze zich toch gerealiseerd dat ze op allerlei punten in feite min of meer dagelijks te maken hebben met migranten, met arbeidsmigranten. En hadden ze ook zich kunnen realiseren dat als je dat plotseling opdoekt, wat denkt u ervan? Gaat u uw pakketje dan halen op zo'n ophaalpunt? Zoiets dergelijks, dat is met name alweer voor ouderen die slecht ter been zijn, waar ik tegenwoordig regelmatig over nadenk, omdat mijn echtgenote slecht ter been is, hè, dan ga je ook heel anders naar de samenleving kijken, moet ik u zeggen. Dan zie je voortdurend plekken in Nederland die absoluut niet ingericht zijn voor mensen die slecht ter been zijn. Maar goed, even een uitstapje. Dus hebben mensen zich niet gerealiseerd dat die pakketjesbezorgerij of dat die distributiecentra, dat die vol zitten met arbeidsmigranten? Waarom heeft ook die geweldige VVD, die altijd zo let op de belangen van het bedrijfsleven, niet gelet op deze punten? Kunnen we eventueel het aantal arbeidsmigranten beperken? Ja, dat zou wel kunnen. Maar dat is beleid, structureel beleid op lange termijn. Er is geen sprake van dat je plotseling kunt beweren, nu is het klaar, nu gaan de grenzen dicht. Ja, dat heeft Geert ooit beloofd, niet waar, toen hij nog niets te vertellen had, of in ieder geval het gevoel had niet spoedig iets te vertellen te krijgen. Zodra hij aan de macht kwam, zouden de grenzen hermetisch gesloten worden. Maar dat gaat natuurlijk helemaal niet gebeuren, dat gaat ook volkomen terecht niet gebeuren, want die grenzen kunnen maar niet zomaar hermetisch worden gesloten. Want dan zouden we uit Schengen moeten stappen, of dan zouden we natuurlijk ook in de Europese Unie een opt-out moeten vragen, dat hebben we van tevoren niet gedaan. Kortom, ook hier geldt weer, er is van alles gesuggereerd wat niet 1, 2, 3 kan worden uitgevoerd. Ja, ik begin me nu toch zorgen te maken over Tom. Want die komt niet meer terug. Waarschijnlijk is het paaltje uitgeschakeld. Daar ziet u aan dat de gemeente hier een probleem heeft gecreëerd wat nergens voor nodig was geweest, als ze eerst goed hadden nagedacht over wat ze eigenlijk wilden en hoe je dat het beste uit kunt voeren. En laat staan, misschien waren ze wel tot de conclusie gekomen dat het systeem wat er is, dat voldoende werkt. En wat mij betreft werkte dat voldoende. Nee. Het moest anders, het moest computer gestuurd worden. Nu ben ik ook bezig, moet ik u zeggen, als ik nu toch over autorijden enzovoort heb, om een poging te doen mijn rijbewijs nog weer eens een paar jaar te verlengen. Hoewel ik in toenemende mate helemaal geen genoegen bleef aan het rijden in een automobiel in Nederland, heel anders dan vroeger. Vroeger kon u mij wakker maken voor een ritje met de auto, omdat ik natuurlijk tot een generatie behoor die autoloos is opgegroeid. En dan sta je heel anders tegenover een auto dan wanneer je eigenlijk met de auto bent opgegroeid en het ding als een vanzelfsprekend stuk van je dagelijkse meubilair beschouwt. Maar goed, ik vind er helemaal niets meer aan, maar ik verleng toch maar mijn rijbewijs. Al is het maar voor de kleine ritjes in de buurt. En daar krijg je ook weer een unieke hoeveelheid formulieren met speciale codes. En alles gaat weer lang duren. Ik heb ondertussen de keuring is allemaal geregeld. Ik ben relatief gezond voor iemand van mijn leeftijd en mijn onderliggende kwalen. En dan zou je toch zeggen dat kan zo 1, 2, 3 geregeld worden. Nee, om raadselachtige reden moet je dan weer een hele tijd gaan wachten tot je daadwerkelijk in de laatste fase van de aanvraag van je nieuwe rijbewijs, van je oude rijbewijs, vernieuwde oude rijbewijs, kunt treden. Ja, Tom heeft het overleefd, kan ik u melden. Ik weet niet of die ook geslaagd is.
Nou, nog niet. Je hebt inderdaad gelijk. Het is inderdaad een hele ingewikkelde methode.
Precies.
Ze hebben het aangepast. De automaten zijn allemaal dicht. Dus je kunt niets meer via de ouderwetse automaat afrekenen. En ik heb nu de app, heb ik gereset, maar de app doet het niet. Dus moeten we even kijken hoe het dan
nog een keer. Dit is dus het gemeentelijk parkeerbedrijf ten voeten uit. Als ik goed geïnformeerd ben, is er al 2 maal een motie van wantrouwen tegen de verantwoordelijke wethouder aangenomen.
Over dit beleid?
Ja, die heeft het op het nippertje niet gehaald. Maar er is sprake van langdurige structurele klachten over deze praktische problemen. Die de gemeente, zoals de overheid, laat ik het maar zo zeggen, allemaal zelf georganiseerd heeft. Dat is eigenlijk het beeld wat Nederland geeft in de afgelopen decennia.
Ja.
Namelijk dat we voortdurend problemen creëren die er eerst niet waren. En die we vervolgens dan niet op kunnen lossen.
Nee.
Neem het zoiets simpels als het parkeerprobleem in Utrecht-Oost.
Ja. Kijk, je moet op de startparking, maar die kan ik niet indrukken. Dus
Nee, niets functioneert. Het schijnt dat er zeer hoog ontwikkelde en hoog opgeleide mensen hier in de straat wonen die weten hoe het werkt.
Ah, kijk, daar moet je ook wel hoog opgeleid voor zijn om dit te...
Nou kijk, wil je in Nederland zonder al te grote problemen voort met je leven, dan moet je wel hoog opgeleid zijn. Hè? Eigenlijk geldt dat voor de migranten ook in toenemende mate. Ze komen er wel in. Maar ja, er waren ook andere bedrijven die klaagden over de moeite die ze hebben om sowieso kennismigranten aan te trekken. En dat de overheid ook daar hun hindert bij het aantrekken van dergelijke personen. Dus ja, dat heb ik ondertussen verteld. Nou heb jij natuurlijk een belangrijk gedeelte van mijn beschouwing.
Precies.
Dat,
ik luister het wel terug.
Je zou eventueel, kun je best beperkingen aanbrengen in de migratie. Maar dat is lange termijn beleid. Dan had je er van tevoren, dat was eigenlijk mijn hele stelling. Denk in godsnaam eerst van tevoren na, voordat je uit de losse pols een probleem gaat oplossen. En waarbij meestal het probleem groter wordt gemaakt door de Nederlandse overheid dan het aanvankelijk was. We kunnen eventueel ook nog iets zeggen over die nieuwe woningwet, of hoe je het moet noemen, woningsituatiewet van Hugo de Jonge, die bij de Kamer is ingediend. Het was dan ook weer een hele vraag, mogen ze er überhaupt over debatteren? Is het een kwestie die besproken kan en mag worden? Maar mag ik herinneren aan het feit dat Stef Blok, niet waar in de tijd het ministerie van Volkshuisvesting, dat hadden we. We hadden een functionerende institutie. Die hebben we afgeschaft. Want Stef Blok, weet je het nog, hij had alles geregeld. Het was nu definitief in orde. We zouden nooit meer een probleem meer hebben. De Nederlandse woningmarkt was klaar.
Precies, dat was de quote.
Dat was Stef Blok, niet waar. Ook een bekende probleemoplosser van VVD-huizen. En wat hebben ze tot stand weten te brengen? Dat het probleem nog veel groter is dan het ooit geweest is. Dank u wel, Stef Blok. Dank u wel. Ja, sorry. Ook weer een VVD'er.
Ik wou net zeggen, ook de VVD weer, ja. Hey, maar heb je dan het idee dat deze partij een keuze moet maken tussen of we zijn weer de VVD die zich inzet voor de bedrijven, wat ze zullen zeggen, dat doen we nog steeds. Of we gaan mee op dat sentiment van de migratie. Want beide lijkt best wel uitdagend als je dat wil combineren.
Ja, kijk, ze hebben zelf natuurlijk de migratie tot een grote, moeilijke zaak gemaakt. Expres. In de hoop dat ze langs die weg hun politieke macht zouden kunnen vergroten. En een lichte verrafeling, zeker ook door het aanstaande vertrek van Rutte, zouden kunnen opvangen. Ja, nu blijkt natuurlijk ook, zij wou volgens mij ook van Rutte af. En met als gevolg dat Rutte op een ongelukkig moment vertrokken is, naar mijn gevoel. Kijk, Rutte had moeten vertrekken op die bekende behandeling
in april.
Die 1 april kwestie, dat debat. Toen hij geconfronteerd werd dus met een dubbele, met een kamerbrede motie van afkeuring en een oppositionele motie van wantrouwen. Daar had iedereen, elke normale premier zegt dan van het is wel klaar. Ja, dat was een wat ongelukkig moment om te vertrekken. Nadat je natuurlijk eerst jarenlang bejubeld bent als een unieke operator. Maar ja, dat was hij toen ook al niet meer.
Heeft dat later ook wel eens toegegeven bij Rondvrezen? Ja? Een gesprekje van ik ben wel te lang blijven zitten. Dat was al vlak voor de verkiezingen.
Hij is veel te lang blijven zitten. En nu is hij op een moment weggegaan dat door het gevreubel van zijn opvolgers, de VVD, ik wou zeggen kwetsbaar is geworden. Maar al zwaar gekwetst is geraakt, namelijk door 10 zetels te verliezen. En in feite in de Kamer nummer 3 te zijn in plaats van nummer 1.
Ja. Wat vind je van de formatieontwikkelingen voor zover die er überhaupt zijn?
Ja, ik wou net zeggen, want eigenlijk werd er door de media gezegd dat ze weer helemaal gezellig bij elkaar. Ze zijn weer in die Zwaluwberg gaan zitten. Begrijp ik ook nooit wat er goed voor is. Maar goed, dat schijnt toch stimulerend te werken. Vooral als je tandenborstel bij je hebt, begrijp ik.
Even weg uit Den Haag.
En toen zei Kim Putters dat het allemaal helemaal niet waar was, maar dat er gewoon nog gepraat werd. Dat er in feite niet tot een duidelijke conclusie of tot een duidelijk nieuwe handelwijze was besloten. Al voor zover ik het dan kan volgen, want het wordt hier minder uitgelekt volgens mij dan bij de vorige gelegenheid, is er nog steeds sprake van een kabinet wat op afstand van de Kamer zal worden gezet. Want alleen onder die voorwaarden is om zich bereid om in dat kabinet ministers af te vaardigen waarmee die dan ook niet een directe parlementaire binding zal hebben, begrijp ik. Dus het wordt wel een nouveauté om het maar politiek te beschrijven.
Ja.
En wie weet, is dat gunstig of zal dat misschien toch, het hangt ook erg vanaf welke personen erin worden gezet. Als je dat natuurlijk, als je even terugdenkt aan de LPF-ministers van in de tijd, dan haal je een soort van tijdbom, die haal je eigenlijk in huis. Dus kijk, ik ben ervan overtuigd dat als de VVD goed zoekt, dat ze wel wat verantwoordelijke types kunnen vinden. En dat zal, naar ik hoop, ook wel voor NSC gelden. Die hebben natuurlijk wel een vrij behoorlijk netwerk, daar ga ik van uit, maar... Of BBB en natuurlijk Geert Wilders. Waar moet Geert Wilders zijn ministers vandaan halen? De PVV is geen partij, zoals we altijd weer beweren altijd weer dat het een partij is. Maar het is helemaal geen partij in de traditionele zin van het woord. Dus ja, er zijn geen leden, er is geen kader, er is geen nationale organisatie, er is geen infrastructuur voor een partij. En het is een eenmansbeweging, hè? Een ongecontroleerde, ondoorzichtige, niet transparante eenmansbeweging.
Ja, de formateurs van PvdA.
Dus ja, wie gaat die bellen? Ik heb alles tegen jou gezet. Als ze jou bellen om minister te worden. Van coördinatie, zou ik maar zeggen. Dan zeg je toch ook vriendelijk bedankt.
Ja, er zit natuurlijk ook het gevaar in dat je samen met die hele club ten onder gaat. En dan is de vraag, kom je dan nog wel daarna ergens aan de bak?
Ja, denk aan Kuipers en onze minister van Onderwijs.
En dat is de VVD en de NSC, die hebben natuurlijk goede lui. En die zijn natuurlijk bang besmet te raken door die PVV.
Als ik een echte serieuze deskundige was op welke, ik noem maar wat, infrastructuur. Je kunt er van alles bij verzinnen waar we op dit moment buitengewoon kwetsbaar blijken te zijn. Want ook die problemen van dat elektriciteitssysteem, die stapelen zich maar op in feite. Waar steeds stap voor stap op weg naar noodmaatregelen is mijn indruk. Daar moet ik zeggen, ik zou niet, als ik er echt verstand van had, namens de PVV in het kabinet gaan zitten.
Het geldt natuurlijk ook wel voor BBB, hè?
Want ja, jij hebt ook waarschijnlijk geen niet voldoende netwerk op dit punt. Het CDA waarschijnlijk nog meer met die paar zeteltjes die ze nog over hebben dan de BB-beweging.
Ja.
Maar stel je, ook als je uit die kring komt van, laat maar zeggen, wat voorheen een machtspartij was, het CDA. En je hebt verstand van die zaken waar het natuurlijk ook over zal gaan, de stikstof en de vermindering van een deel van onze intensieve veeteelt. Ja, dat zit er toch aan te komen op een goede dag. Ja, stap je daar dan in namens de BB-beweging? Ik zou zeggen nee. Dus ik denk dat die twee oproerkraaiers, om het maar even zo te zeggen, dat die de grootst mogelijke moeite zullen hebben om deskundig personeel aan te trekken.
Hoeveel hou jij nog rekening met een Timmermans kabinet?
Nou, eigenlijk niet. Vooral natuurlijk omdat dat ook de VVD voortdurend, ook zodra ze de kans krijgen, zeggen dat ze dat per se niet willen. Dan denk ik dat ze, ja, verkiezingen met ook niemand. Dan staat de VVD verder op verlies. Heb ik al een naam, of ze blijven hetzelfde. Maar goed, er zit geen winst in. Ik hou daar voorlopig geen rekening mee.
Een linkse kring hoor je er toch af en toe, hè?
Want Joop van den Berg, die schrijft een column.
Parlement.com.
Parlement.com. Mag ik dat iedereen van harte aanbevelen? Dat zijn twee columnisten die afwisselend schrijven.
Je kunt ze ook steunen trouwens, hè, dat ze hun werk kunnen blijven doen.
Want ja, maar ze werden bedreigd vanwege een klein financieel gebrek, maar dat schijnt wel voorbij te zijn.
Oh, gelukkig. Oké. Okay. Het zijn mooie verhalen.
Het zijn prima columns. Het is wat met enige afstand. Het is niet de heigerige commentaar van de dag, zal ik maar zeggen.
Geen Wouter de Winter.
Nee, Wouter de Winter, ja. Waarom je, kijk, dat je een politieke... redacteur van een krant vraagt, daar heb ik alle begrip voor. Bovendien hebben wij in Nederland vrije meningsuiting. Maar ik zou zeggen, er zijn meer commentatoren. En hoe je het ook wendt of keert, dat ligt natuurlijk misschien ook aan mij. Maar de Telegraaf is geen onpartijdige krant. Dan zult u zeggen, er is geen enkele onpartijdige krant. Maar dit is wel een uitstek partijdige krant.
Maar is NRC dat dan wel?
Nou, in veel mindere mate naar mijn idee. Die hebben ook een standpunt natuurlijk. Kan ik je zo vertellen wat het standpunt van de NRC is. Dat is vrij duidelijk. Ja, dat is ergens te vinden tussen... Nou ja, wat zullen we daarvan zeggen? Dat is een beetje D66-achtig, zou ik zeggen. pragmatisch links, pragmatisch voorzichtig links, zoiets in die geest zou ik zeggen. Niet direct dan, en zeker niet ouderwets PvdA, dan zou je misschien eerder iets van GroenLinks. Ja, ik sprak bij Umberto met twee redacteuren van het AD. Ik zou het AD ook houden voor een krant die relatief vrij rechts van het centrum, flink rechts van het centrum staat. Maar hun visie op hoe de redactie zou stemmen, die bevestigde dat helemaal niet.
Want ze zeiden, we zijn veel linkser op de redactie.
Dat was de suggestie, ja.
Maar dat is het algemene beeld onder journalisten.
Dat hebben zij natuurlijk ook niet onderzocht, maar dat was wel de suggestie.
Maar je vindt de Telegraaf, vind je die dan activistisch op sommige punten?
Nee, de Telegraaf is een krant die probeert te schrijven wat de onaangenaamste en slecht geïnformeerdste abonnee graag zou willen lezen. Dus dat betekent dat een deel van de krant wordt geofferd aan de boze, hoe heet dat nou, iemand die op en neer reist naar zijn werk. En,
de forens.
De boze forens. Hè? De Telegraaf zou ook kunnen heten als ze een nieuwe titel gaan, een nog kleiner. Dan zou de boze forens zou het kunnen worden. En dat is altijd zo geweest. Het is een reddetjeskrant. He, dus je maakt reddetjes. In de jaren 60 had je al die tv-reddetjes. He, want er was een onwelvoegelijk woord was er gesproken. Of er was iets over seks gezegd. Of weet ik veel wat. Daar werd maakte de Telegraaf er een reddetje van. Dus dan kregen ze 3 boze brieven. En dan gingen ze mee aan de slag. En dat is de Telegraaf nog steeds. Heeft de Telegraaf een uitgesproken politiek standpunt? Ik denk het niet. Maar je weet wel dat ze altijd voor het relletje zullen gaan.
Oké, Wouter de Winter is aan de uitwas van.
En dat ze eerder voor de opvattingen van de boze forens zullen gaan. Dan laten we zeggen voor mijn soort van politieke opvattingen.
Maar komt hier dan ook jouw slechte gevoel, als je het zo mag noemen, rond Wouter de Winter vandaan?
Ja, dat denk ik wel. Ja, ik zie hem als representant van de krant. Ik heb ook de indruk dat hij wat scherper en rechtser is dan zijn voorganger.
Maar ook in zijn commentaar op tv?
Ja, ik kan ook eigenlijk weinig over tv zeggen, omdat ik nooit tv kijk.
Nou, maar anders had je hem niet gekend. Ja, je had de krant
dan
natuurlijk.
Dan had ik daar mijn riedeltje weer eens laten horen. Als u echt goed geïnformeerd wil worden, ook over de Nederlandse politiek.
Lezen.
En de Nederlandse economie, leest u een krant. Zorg dat u een krant leest.
Ja.
Voor wat betreft de economie heb je in Nederland een prima financieel dagblad. En u kunt ook de kwaliteitskrant lezen natuurlijk, wat ik ook doe.
Dat is NRC?
En, ja, dat is de NRC, ja.
En niet het NRC, hè? De NRC, want het is de nieuwe Rotterdamse Courant.
Ja, moeten we ook steeds niet, mogen ook niet meer de Oekraïne zeggen. We moeten Oekraïne zeggen.
Ja, maar er zijn mensen die zeggen wel eens het NRC, maar dat klopt niet.
Nee, het is de nieuwe Rotterdamse Courant. Ja. Nou was het voorheen een combikrant. Namelijk Nieuwe Rotterdamse Courant / Algemeen Handelsblad. En het is natuurlijk het Algemeen Handelsblad. Wij waren thuis in mijn jonge jaren, nadat het Nieuw Utrechtse Dagblad verdwenen was, volgens mij, geabonneerd op het Algemeen Handelsblad.
En wat is daarmee gebeurd?
Dat is gefuseerd met de NRC. Die twee kranten hadden toen, ieder denkt nog 40.000 abonnees over. En het was duidelijk dat als niet iets gebeurde, dan was het over en uit met die krant. En dat werd ze schrompelden ineen. En toen zijn ze gefuseerd. En toen is Spoor is hoofdredacteur geworden. En die had daar een goede hand van. En toen, ja, op die manier hebben ze het weten te overleven. En tegenwoordig dacht ik, is het vanuit commercieel perspectief, is de krant die behoorlijk functioneert. Ook onderdeel van een van die wonderlijke Vlaamse combi's.
Ja,
toch?
Alles in Belgische handen. Maar voorzie je dat ze misschien niet de komende jaren, maar nou laten we zeggen binnen nu en 20 jaar, dat ze fuseren met de Volkskrant? Want die staat het dichtst bij ze, toch?
Dat valt me altijd op. Ik zie natuurlijk de Volkskrant niet altijd. Ik ken mensen die hebben ze allebei, maar dan zeg ik altijd ja. Volgens mij staat er precies hetzelfde in. Is mijn indruk in ieder geval. Dus ja, en ja, je weet, ik heb door omstandigheden heb ik een hekel aan de Volkskrant. Dat slaat verder nergens op. Maar
ze worden wel op je boekje op de kaft genoemd, hè? De recensie.
Ja, daarom.
Net voorgelezen.
Ja, het slaat verder nergens op. Ik mag ook, mijn echtgenote vindt het kinderachtig dat ik nog steeds een vooroordeel tegen de Volkskrant heb.
Dat is omdat je eruit gegooid bent als columnist,
ja, precies,
hè?
Precies, precies, ja.
Ja.
Ja, ik ben er volgens mij alleen uitgegooid omdat ik gelijk had en de hoofdredactie bepaalt in, dit gaat allemaal over 9-11, en de hoofdredactie bepaalt geen gelijk.
En zij zullen zeggen, het is andersom.
Zonder twijfel, zo zit de wereld in elkaar. En ik ben ervan overtuigd, maar goed, er komt... Ik heb altijd wel... Je hebt lui die boeken schrijven over hoe zo'n krant zich ontwikkeld heeft. En loopt de jaren. Nou, de Volkskrant komt uit, natuurlijk uit de Rooms-Katholieke kring. Omdat die Lucker is daar in feite jarenlang hoofdredacteur geweest. Die ook uit die wereld kwam. En laat ze maar eens een boek schrijven dan. En dan ben ik wel benieuwd... Nou zal dat boek ook niet te veel over de columnisten gaan natuurlijk. Ja.
Maar je stond op het punt om iets te vertellen over de column van Joop van den Berg. Want daar had je iets over gelezen. Want zo kwamen we bij dit zijtakje.
Ja, zo zie je hoe ik altijd afdwaal. Hè? Hoe
dat is niet
als
erg.
Als het ware wegwapper. Als een oude krant. Joop van den Berg zegt, je moet links doet er verstandig aan om iets minder achterover te leunen. En zich te vermaken met het onbeschrijfelijke gepruts van rechts. Want ja... Je kunt het toch wel onbeschrijfelijk gepruts noemen, zonder meer. En laten ze veel actiever zijn. En dat zou ze het beste vorm kunnen geven door een schaduwkabinet te vormen. He, je weet dat je in Engeland heb je altijd een schaduwkabinet. Dus dan zit een conservatief kabinet, dan zit er ook aan de overkant. Niet waar, als je bij de ingang links zit Labour, rechts zit de Conservatives. En daar zit een schaduwkabinet. Dus daar is een Labourman, die is al verantwoordelijk voor onderwijs, ziekenzorg, nou, enzovoort. En hij zegt, en wij hebben dat ook ooit gehad in de tijd van Joop den Uyl. En kabinetten bij het begin van de jaren 70 had links een schaduwkabinet gevormd. Een combi van Partij van de Arbeid, PPR en D66. Nou, dat heeft zich enigszins vertaald in het kabinet ten Uyl tenslotte, met een extra parlementaire inbreng van de confessionele partijen. En hij zegt, doe dat nu ook, want dan maak je de indruk dat je actief erbij betrokken bent. En eigenlijk voor jezelf is het ook beter dat je niet achterover blijft leunen en dat onbeschrijfelijke gepruts, niet waar, van die vier winnaars bekijkt. Ja, misschien moet ik nog eens een keer uitleggen. Ik geloof dat veel mensen niet echt duidelijk is. Maar het, zo is het naar mijn idee natuurlijk wel. Dat die arme Omtzigt krijgt steeds de schuld van treuzelkonterij. En dat is natuurlijk ook een beetje een treuzelkont zonder enige twijfel. Maar deze problemen, die worden veroorzaakt door een betrekkelijk elementair feit. En dat elementaire feit is de bekende roze olifant. Die in de huiskamer staat en daar alles verduistert met zijn gigantische roze kont. Dat is de PVV. Dat natuurlijk die andere partijen, de enigszins normale en fatsoenlijke partijen, sorry dat ik ook het woord fatsoen hier ga gebruiken, dat die enorme moeite hebben om met die PVV iets samen te gaan doen. Omdat de PVV een buitengewoon onaangename, leugenachtige, rellerige, En weinig parlementaire partij is gebleken te zijn in de afgelopen 20 jaar. Daar hadden die kiezers misschien zich ook iets meer zorgen over moeten maken. Maar je voelt aan je water dat ze er ook weer geen bal van begrepen hebben. Hè? Ja, daar word ik altijd van. Wat een arrogantie. Een kwart van de bevolking wegzetten als niet erg verstandig. Ik zou zeggen, als het alleen maar een kwart van de bevolking was, zouden we al heel blij moeten zijn. Er zijn er nog meer, per slot van rekening.
Maar er zullen mensen zijn.
Nee, uit die stem op die PVV, en het is nog erger als we nieuwe verkiezingen gaan houden, maakt toch duidelijk dat een aanzienlijk deel van de bevolking echt geen flauw idee heeft van de rechtsstaat, van rechtsstatelijke beginselen, van de werkelijke werking van een parlementaire democratie.
Maar dat kun je ze natuurlijk niet kwalijk nemen. We hebben het systeem zo bedacht dat iedereen een stem heeft.
Ja, dat is waar.
En mag stemmen.
Ja.
Dus geen toets zo van, ga eerst maar eens eventjes laten zien dat je het wel snapt.
Ik las net een stukje van Jort Kelder. Die een reeks van eisen stelt die we nu direct moeten gaan invoeren. Om
ja,
de politiek,
dat weet ik, ja.
Hij zei dat er een toets moest komen, een klein examentje, om waaruit blijkt dat je enig verstand hebt van politiek. Nou, Jort, ik ben benieuwd wat dat op gaat leveren. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Dat is zo fundamenteel ook weer eigenlijk in strijd met de rechtsstatelijke beginselen. Die nou eenmaal willen dat iedereen die Nederlander is, niet waar, gelijk zal worden behandeld. En dat het niet zo is dat M. van Rossum, die vast en zeker zou slagen voor zijn kleine toets voor het uitbrengen van zijn stem, Niet waar, die is op zichzelf niet beter dan enige andere Nederlander. Het is wel fijn dat we ook wat vrije meningsuiting hebben, zodat ik wel kan zeggen dat veel van die andere Nederlanders best wel eens beter na zouden kunnen denken over wat politiek eigenlijk is.
Nog even over dat schaduwkabinet, hè? Want hoe werkt dat dan in de praktijk? Want zo'n kabinet wordt niet beëdigd, dat, toch?
Nee, dat is gewoon een soort symbolische zaak. Maar waarbij je duidelijk maakt dat je als oppositie ook, laten we zeggen, constructief meedenkt. Dat je misschien alternatieven hebt. Dat je een van die merlui uit het schaduwkabinet kunt aanspreken op kwesties die door het zittende kabinet behandeld worden of behandeld gaan worden. Laat wat duidelijker zien dat je actief betrokken bent bij het beleid, ook al ben je daar niet direct verantwoordelijk
voor. En het ligt voor de hand dat een Timmermans, die de grootste linkse oppositiepartij...
Ja, die zou dan dus de schaduw minister-president worden. Ja. Zeker.
Maar die neemt dan nu ook misschien het initiatief daarvoor om eens te zeggen, jongens, laten we eens even praten.
Ja, dat is ook de suggestie die ook voor de Berg geeft. Laat Timmermans dat doen. Hij prijst Timmermans wel voor die lezing die hij gehouden heeft, voor die banningstichting, wat was het ook alweer. Maar die ging, heb ik begrepen, voornamelijk over buitenlandse politiek en over laten we zeggen, de hele kwestie van de bedreiging van de democratische waarden.
Nou, hij zei ook wel iets over wat voor hem sociaaldemocratie betekent.
Ja, nou goed, dat sociaaldemocratie is een heel eenvoudig begrip. Dat het een beetje in het verdomhoekje is geraakt, is jabber. Maar het is een heel eenvoudig begrip.
Ja, hij haalde volgens mij een paar rijke sociaaldemocraten aan. Die op een gegeven moment meer belasting gingen betalen en daar volgens mij in eerste instantie weerstand tegen hadden, maar later zeiden van ja, eigenlijk heel normaal dat we dat doen. En hij, volgens mij gebruikte hij dat voorbeeld om zijn punt te maken.
Nou ja, je hebt in Amerika een hele club van miljardairs. Je hebt met name Buffett en Bill Gates, die hebben ze daar werk van gemaakt, die steeds oproepen dat zij meer belasting willen betalen. Dat hoe rijker je wordt in Amerika, hoe minder belasting je betaalt. Hè? Hoe armer je bent, hoe relatief meer belasting je betaalt. Ja, dat is natuurlijk een hoogst ongelukkig systeem.
Ja. Oké, maar dat schaduwkabinet...
Zoals Amerika sowieso een hoogst ongelukkig land is in allerlei opzichten.
Dat heb je inderdaad
dat al. Dat je van zulke unieke mogelijkheden zo'n puinzooi kunt maken, is toch ook een gave, zou ik zeggen. Ja.
Ik vind het nog even interessant om dat schaduwkabinet nog eens iets nader te bekijken. Want dan zou het natuurlijk op een gegeven moment ook zo kunnen zijn dat een Timmermans zegt, hey, Omtzigt, kijk eens eventjes wat wij hebben afgesproken. Daar zitten voor jou misschien ook interessante elementen in.
Ja.
Want die kan hem aan een meerderheid helpen.
Zeker Omtzigt zal dat interessant vinden. Want die stelt natuurlijk geen schaduwkabinet voor, maar wel een, laten we zeggen, beperkte relatie met een zittend kabinet. We hebben het al gehad over de vraag, is dat dan parlementair of extra parlementair of een zakenkabinet? Dat is eigenlijk allemaal een beetje woordenspel. Het is simpelweg een kabinet wat niet functioneert op basis van een zeer gedetailleerde formatieafspraak. Ik heb begrepen dat die in het recente verleden gigantische, dikke boeken werden, waar de kleinste details al geregeld waren. Nou, dat gaat dan dus niet gebeuren. Maar ook een zakenkabinet of een extra parlementair kabinet is uiteindelijk afhankelijk natuurlijk van een meerderheid in de Kamer. Mm. En zal dus, als die duidelijke afspraken er niet liggen, steeds met die Kamer in gesprek moeten. Dat is wat Omtzigt graag wil. En dan zou een schaduwkabinet zou daar natuurlijk mede in gesprek kunnen zijn.
Ja.
Daar zal Omtzigt, als ik zo beluisterd heb wat hij gezegd heeft, daar zal Omtzigt niet tegen zijn.
Maar je ligt dus een taak voor Timmermans om in ieder geval iets passiever, actiever te
reageren. Ja, om te houden met je vrolijk te maken, terecht natuurlijk vrolijk te maken over dat gepruts van die vier zogenaamde winnaars. Die overigens, als ze tenslotte een vorm hebben gevonden, want daar ging de verkenning van Putters natuurlijk over, als ze vorm hebben gevonden, dan moeten ze nog inhoudelijke afspraken gaan maken.
Ja.
Dat zal ze nog niet meevallen. Nee, dan keren we weer terug naar de migratie. Ja, dan zul je toch een duidelijk beleid moeten uitzetten in plaats van volledig te koersen op vage emoties en angsten.
Ja. En als je zo lang nodig hebt om te praten over de vorm en je komt er dan nog niet uit, dan is de vraag, is dat voldoende voedingsbodem, vertrouwensbodem om over de inhoud verder te praten?
Dat zal sowieso vanaf het begin zal dat natuurlijk een punt zijn. En zodra ze gaan praten over ingewikkelde nieuwe wetsvoorstellen of ingrijpende koerswijzigingen, neem bijvoorbeeld in het migratiebeleid, dan zal de hele Kamer daarover meespreken. Ja. Zeker wanneer er een afstand is tussen dat zakenkabinet, extra parlementair kabinet en de Kamer. Ja.
Nog één dingetje wat natuurlijk wel interessant is. Hè? Want je wil natuurlijk die PVV, als je oppositie bent, hè, dus als je de VVD bent en ook GroenLinks PvdA, wil je op een gegeven moment die PVV onschadelijk maken. Er liggen niet echt opties op tafel om dat te doen. Behalve misschien, laat ze maar eens mee reageren en laten we dat kabinet eens mogelijk maken. En dan ziet de Nederlandse kiezer dat ze het helemaal niet kunnen.
Ja, ze moeten wel medeverantwoordelijk worden gemaakt voor dat extra parlementaire kabinet.
Maar dat zou op zich wel kunnen doen. Dat hij zegt, nou, laten we het maar eens doen. Dan moet ik voor mezelf wel iets bedenken.
Wat je zeker niet moet doen is Wilders op flinke afstand zetten. Want dan houden we weer door met zijn bekende lugubere klets.
Maar hij heeft wel het standpunt dat hij dat kan doen. Hij kan zeggen, oké, Wilders, als jij een kabinet wil, dat wil ik, maar dit zijn mijn voorwaarden. Wilders wil, wat kost een kabinet?
Ja, je moet dus zorgen dat Wilders niet vol op het orgel kan. Hè, en kan zeggen, ja, kijk, het is allemaal de schuld van die anderen. Want ik wil een totale immigratiestop, ik noem nou maar wat op. Nee.
Maar dat kan Omtzigt voor elkaar
ook,
krijgen.
Ik hoop ook dat er wat duidelijker zal worden gemaakt. Hoezeer natuurlijk de PVV aan kiezersbedrog heeft gedaan.
Ja, maar je zou dus ook nog kunnen zeggen, oké, ik ga als NSC, ook als VVD wel meedoen. Om te laten zien aan de Nederlandse kiezer, kijk, die PVV, die kan er helemaal niks van. Dat is één groot prutsel.
Nou ja, dat is nu al duidelijk, aangezien natuurlijk voor zover de PVV überhaupt meespreekt en een rol heeft als partij die de meeste kiezers heeft getrokken in november vorig jaar. Maar het is wel zo dat ze vrijwel alles wat ze ooit beloofd hebben, hebben ze ondertussen al ingeleverd.
Ja, maar de kiezer ervaart het niet zo, want in de peilingen blijven ze er bovenaan staan.
Ik weet het. En dan zijn we weer terug bij de kiezer. Die laten we het dan zo voorzichtig en sympathiek mogelijk formuleren, niet al te snugger is.
Maar als je hem laat zien, heel duidelijk, van kijk eens even.
Nee, dat is maar goed. Ik ben ervan overtuigd dat de VVD en hoe heet het, de NSC, die kunnen ook bedenken wat wij nu zitten te bedenken, dat je je niet overlevert aan de PVV zonder behoorlijke bodypanzer, hoe moet je dat zeggen?
Gezichtsverlies.
Ja. Ja, nee, niet dat er duidelijke afspraken worden gemaakt hoe de verantwoordelijkheden liggen.
Ja. Ja. Oké. Nou, komt daar ook nog iets over terug eigenlijk van hoe je de... Want ik weet dat bij de luisteraars ook wel eens de vraag leeft. Zeggen, ja, Maarten heeft het altijd over de PVV. Maar laat hem nou eens uitleggen hoe je die partij kunt aanpakken. En hoe je als links, maar ook als andere partij daarmee om kunt.
Dat weet ik niet precies. Dat is een probleem wat in vrijwel in de hele westerse wereld leeft. Het probleem van het populisme. Wat doe je? Nou ja, de Verenigde Staten. Dat was State of the Union gisteren. En Biden maakte een hele actieve en strijdlustige indruk.
Feisty,
zoals werd gezegd. Hij ging ook in gesprek met die vervelende Republikeinen. Die namen zo'n petje, nou niet allemaal, maar sommigen hadden zo'n petje op. Die vreselijke Marjorie Taylor Greene, wat is dat ook een... De Amerikanen, die hebben nou ook echt politiek een zootje van. Maar... En nou is de belangrijkste Amerikaanse politicus, de man waarvan we op dit moment het vermoeden hebben dat hij zeer wel verkozen kan worden aanstaande november, is een fantast. Een leugenaar, een volstrekte halve garen. Een man die in de tijd toen de COVID start in Amerika een volkomen totaal onverantwoordelijk beleid gevoerd heeft. Wat wellicht honderden, duizenden doden extra heeft gekost. En zit, het kan de kiezer niet schelen. Mm. De kiezer koerst op heel andere dingen. De kiezer kiest niet op of koerst niet op, laten we zeggen, overwegingen die een rationele indruk maken. De kiezer koerst op emotie, op gevoelens. Zeker die lui die Trump kiezen, die zeggen, ze kijken op ons neer. En dan krijg je weer die hele, wat is bepalend tegenwoordig voor verkiezingsuitslagen? Opleidingsniveau is bepalend. Het SCP in Nederland had uitgevonden dat wij bezig waren als samenleving te verbubbelen.
Dat is het Sociaal-Cultureel Planbureau.
Ja, het Sociaal-Cultureel Planbureau. Dat we aan het verbubbelen zijn. Ja, kijk ik neer op mensen die wat minder geleerd hebben? Nee, helemaal niet. Maar wel eens stomme politieke besluiten nemen. Ook mensen die wat minder opgeleid zijn, kunnen prima begrijpen wat er politiek aan de hand is. Dat is helemaal geen probleem. 0,0. Sterker nog, misschien kunnen ze uit de praktijk al leren laten denken over hoe belangen liggen, niet waar, en dat het weinig zin heeft om vreselijk emotioneel te reageren. Op dingen. Laat je dingen niet aanpraten. kijk hoe het zit. Kijk naar de getallen. Hè? Ik bedoel, dat moeten toch ook mensen met een bekende praktische opleiding kijken toch ook naar getallen. Ja. Hè? Die hebben toch ook verstand van datgene wat ze doen. Nou, dat geldt ook voor politiek. Daar kun je ook zonder al te grote inspanningen, al is het maar door een behoorlijke krant te lezen, kun je op de hoogte stellen van wat er gaande is. Maar laat je niet leiden door vage emoties en boosheid. Dat is gewoon niet verstandig.
Je hebt dit nog
wat je daaraan zou moeten doen, hoe je politiek is natuurlijk altijd een emotionele zaak. Maar ik zou graag zien dat het wat minder emotioneel werd. En dat mensen wat meer denken in, nou ja, waar hebben we het nu al die tijd over gehad? Over de ongekende stomzinnigheid van de framing van immigratie als een levensgroot gevaar voor Nederland.
Ja.
Wat nu blijkt eigenlijk dat die framing, dat is een concreet levensgroot gevaar voor economische activiteiten in Nederland. Wat een arrogantie. En ik zie ook die Wouter de Winter ook regelmatig in de talkshows zitten. Zo'n rechtse zuurpruim.
Heb je de live podcast van afgelopen vrijdag gemist?
Ja, dan zult u zeggen, ben jij geen rechtse zuurpruim? Nee, ik ben A, geen zuurpruim. En B, ben ik niet rechts. Ik ben iets links van het centrum. Een hele, hele prettige positie. Kan ik u verzekeren.
Luister nu terug via de link in de show notes.
Je hebt daar namelijk altijd gelijk. Ja, het is zo. Ik kan er ook niks aan doen.
En waarom is het niet verstandig om je mobieltje op je nachtkastje te laten liggen als je gaat slapen? Dat hoor je in de podcast Sea Level. De link staat in de show notes.